In 2 Thessalonians 2 waren wij in de laatste versen namelijk van de brief. Want we hebben vorige keer gesproken over degene die uit de maat lopen. Dat is dat woord ongeregeld. In vers 6 was het dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzettingen die hij van ons ontvangen heeft. En in vers 7, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En daarna was het in vers 11, want er waren wij de vorige keer. Wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Dat is het probleem altijd. En ik heb er denk ik op gewezen dat in vers 6 en 7 en 11, waar de term gebruikt wordt, toch in ieder geval gezegd wordt dat de regel is dat men werkt om aan de kost te komen. En kost is gewoon eten, dat weet u waarschijnlijk, hè? Kost is voedsel. Aan de kost komen. Men zal werken om te eten en daarmee om te leven. Men zal werken dus in ieder geval om in het eigen onderhoud te voorzien. Zijn er dan ook die niet werken? Ja, er zijn er die ongeregeld wandelen. Paulus zelf zegt over zichzelf, dat heb ik niet gedaan. Want we hebben vers 8 geen brood bij iemand gegeten voor niet. Maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u tot last zouden zijn. En daarna was het vers 11. Wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende. De vraag is, wat doen ze dan wel? Want ze doen wel wat, hè. En dat is het probleem als u mij vraagt. Nee, het zijn harde woorden, maar ik zeg het toch maar gewoon laconiek. En alsof het over niemand gaat die wij kennen. Want anders kun je er niet over praten, dat maakt het heel lastig. Maar de lui die niet werken, die doen gewoonlijk wel wat. En dat is nog erger, zal ik maar zeggen. Deden ze hem echt maar niks. Maar het punt is dat mensen die niet hoeven te werken voor de kost, om wat voor vreemde reden dan ook, gewoonlijk zich bezighouden met andere dingen, waarbij zij alsnog anderen tot last zijn. Niet alleen doordat ze niets doen, maar juist door wat zij daarna wel doen. Die hebben soms de hele dag de tijd om allerlei rottigheid overhoop te halen. En dat lijkt mij voldoende. En u weet wat rottigheid is? Dat is bederf. Als je in een appel zit, snij het eruit. Ze doen ijdele dingen, heet dat hier. En dat is een aardige term. Dat betekent, zij doen wel wat, maar zinloos. Zonder enig resultaat. En wat hen betreft, er staat in vers 12, doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. Dat wil zeggen, ze worden vermaand om alsnog aan het werk te gaan en hun eigen brood niet maar te eten, maar hun eigen brood te verdienen, uiteraard. Maar u weet hoe dat is. Sommigen vinden het makkelijker om dat niet te doen of om dat aan anderen over te laten. Sommigen houden niet van werken, sommigen kunnen ook trouwens überhaupt geen opdrachten aanvaarden, kunnen niet in dienst van iemand anders werken, moeten ze nodig eigen baas zijn, maar kunnen dat helemaal niet, enzovoorts. Hoe dat allemaal komt, mensen, ik heb daar geen idee van. Ik sta het ook niet te veroordelen of zoiets. Als u te beroerd bent om voor een baas te werken, of sowieso te werken voor uw eigen kost, maar val ons er niet mee lastig. En wat u dan wel doet, zorgt dan dat we daar helemaal niet last van hebben, denk ik altijd maar. En dat zeg ik ook, terwijl ik weet dat dat geen enkele zin heeft natuurlijk. En ik vraag me af wat Paulus dacht toen hij dit schreef, hè? De zodanige bevelen en vermanen bij door onze Heer Jezus Christus, dat ze met stilheid werkende hun eigen brood eten. Met stilheid, dat wil zeggen onopvallend, in alle rust. Als een vanzelfsprekende zaak die niemand opvalt. Mensen hebben nou eenmaal een job en komen zo aan de kost. Dat is wat het is. En zo is het nou eenmaal met het leven gesteld. En met de economie eigenlijk ook. Maar goed, ik geloof dat ik de vorige keer wat kromme opmerkingen over geplaatst heb. Dus dat zal ik nou niet weer doen. Maar het idee blijft inderdaad dat men toch heus iets zou doen en op een of andere wijze productief zou zijn. Want anders dan kan men niet leven. Fundamenteel niet. En hier worden de gelovigen als zodanig vermaand. Ik heb je trouwens meegenomen naar andere schriftplaatsen waar diezelfde dingen ook staan. Hè? Je kunt wel zeggen we staan in de vrijheid, maar dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid draagt. Dat is een ander ding. Sterker nog, de filosofen zeggen dat vrijheid zonder verantwoordelijkheid niet bestaat. Vrij zijn en geen verantwoordelijkheid dragen, dat is alleen maar losbandigheid, dat is geen vrijheid. En anderen hebben het woord verantwoordelijkheid vervangen door idealisme. Maar dat komt op hetzelfde neer. Vrijheid zonder idealen, waarnaar men namelijk geacht wordt te streven, is een onmogelijkheid. Ook dan heb je gewoon losbandigheid. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. En dat is de situatie van de gelovigen ook. Bij ons wordt gepredikt dat we in de vrijheid zouden staan, dat we ons geen juk zouden laten opleggen en al dat soort dingen meer. Maar de andere kant van het verhaal is dat de Heer zei, maar neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En bovendien leert de Bijbel dat we in de vrijheid staan, opdat wij die vrijheid zouden gebruiken om daarin juist dienstbaar te zijn. Maar niet aan de beginselen van de wereld, maar aan de Heer Jezus Christus, die wij zouden dienen. We zijn vrijgekocht van de ene meester, of Heer heet het dan in de Bijbel, opdat we die andere Heer zouden dienen. Er zijn er namelijk twee, heel fundamenteel, er zijn er namelijk twee, maar niemand kan twee heren dienen. En dus worden we van de ene vrijgekocht om de andere te dienen. Dat is Bijbels gegeven. Het neemt niet weg dat we in die vrijheid en de Heer dienend in de eerste plaats de verantwoordelijkheid hebben voor ons eigen leven en ook op het allerlaagste en meest vleeselijke niveau wat er is. Daarna strekt het ook hoger natuurlijk, maar het is eerst in het eigen onderhoud kunnen voorzien, hoe dan ook. Dat is een christelijk beginsel. Je mag dus ook zo zonder meer aannemen, en ik zeg het nou terughoudend, maar je mag dus ook zonder meer aannemen dat als je inderdaad die verantwoordelijkheid wil dragen, dat je van boven daartoe ook de nodige kracht mag verwachten. Of anders gezegd, wij zouden van Gods wegen ontvangen alles wat nodig is voor een christelijke levenswandel. En dat geldt voor dit soort zaken ook. Of het leven daarmee makkelijk is. Nou ja, dat soort dingen kun je mij beter niet vragen. Want ik doe er altijd wat vreemde uitspraken over. Ik zeg altijd, ja, of het leven dan makkelijk wordt. Ik moet er niet aan denken dat het leven makkelijk is. Is er geen aardigheid meer aan? Nee, stel dat het leven makkelijk zou zijn, zou ik verplicht worden om alsnog een of andere sport te gaan bedrijven. Iets moeilijks gaan doen. De Tour de France rijden of weet ik veel. Of de Grand Prix van... Waar zitten ze? Silverstone. Toch nog? Oh, Silverstone. Ik dacht dat ze het daar niet meer deden. Maar ze doen het overal. Hè. Maar er moet toch iets enerverends, iets uitdagends aan het leven zijn. Zo is dat nou eenmaal. En als dat er niet is, dan leef je gewoon niet. Nou ja, niet meer dan de geraniums. Die lijkt me geen toelichting nodig te hebben. Goed. Dus de volgende zin is daarmee meteen ingeleid. De volgende zin luidt: en gij broeders, vertraagt niet. Ja, er staat nog meer, maar die lees ik straks. Hè. Vertraagt niet. Men zal wat doen. Dat is wat het mensenleven vult. Maar dat is dus ook wat het menselijk leven maakt. Kijk, als iemand zegt dat wij kinderen gods moeten worden, gelovigen moeten worden, om dan daarmee pas echt mens te zijn enzovoort, protesteer ik altijd heftig. Maar als het regel 6 zou zijn uit de opzomming, dan heb ik er vrede mee. Dat is namelijk wel degelijk zo, maar het is niet regel 1. Maar het is inderdaad zo, Als wij namelijk kinderen Gods zijn en gemaakt zijn tot dienstknechten van het nieuwe verbond, zoals dat heet, daartoe bekwaam gemaakt zijn en daar dan ook in betrokken zijn in de dienst aan de Heer, dan inderdaad vult dat onze levens en zelfs op de meest zinnige wijze die er bestaat. En niet alleen vult het onze levens, want dat is dan nog te zwak uitgedrukt, dat is ons leven. Er bestaat tegenwoordig heel wat verwarring over wie of wat een mens eigenlijk is en over de identiteit van de individuele mens. Dat weet u, sinds jaar en dag gaan mensen soms op zoek, gaan ze op verre reizen. Ze gaan naar het Verre Oosten, dikwijls, ik weet niet waarom. Dan gaan ze op zoek naar zichzelf. Dat hoef ik niet ver, ik ben hier. Waar zijn we hier? Wat is het adres? De postcode, dat zijn de coördinaten. Ik hoef niet naar het Verre Oosten om mijzelf te gaan zoeken. Maar als ik mezelf kwijt mocht zijn, dan heb je toch een probleem. Dat komt gewoon omdat je niet, inderdaad niet weet wie je bent en wat dat eigenlijk is. Maar wat een mens is, is gewoon wat hij doet, hoor. Nou ja, wat hij denkt. Maar als je alleen denkt en niks doet, dan is je een academicus. En u weet alles wat academisch is. Kijkt u het maar na in uw woordenboek. Met excuses aan alle academici en aan hen die dat willen zijn of dachten dat ze het waren. Alles wat academisch is, is interessant. U weet wel onder het motto, verrekt interessant. Want zo luidt de Nederlandse uitdrukking, verrekt interessant, maar gaat u verder. Zo dan, het dient nergens toe. Het is een soort tijdverdrijf, net als puzzels en spel, weet je wel. Dat heet toch een tijdverdrijf. Kijk ook maar in uw woordenboek. Dat dient verder tot niks. Maar wat een mens doet, wordt geacht dan toch in hoge mate voor te komen uit zijn wijze van denken, zijn levensbeschouwing en wat het maar is. En dat is dus wat hij is. Wat hij doet, dat is wat hij is. Het is niks nieuws. Ja, ik ken iemand die is fietsenmaker. Die is dus fietsenmaker. Dat hij fietsen repareert, ja, dat is ook zo. Maar hij is, als u begrijpt wat ik bedoel. Waar iemand zijn leven mee vult, dat is zijn identiteit. En als je nergens je leven mee vult, dan kan je naar je identiteit gaan zoeken. Wie ben ik? En dan kom je nauwelijks verder dan je Sophie-nummer. Wie bent u? Ja, nummer zoveel. Daar is heus niks moeilijks aan. En waar ik nou over praat, is hetzelfde probleem als van wat is eigenlijk een ziel? En het antwoord is, het Bijbelse antwoord is, want de rest kan me helemaal niet schelen, het Bijbelse antwoord is, een ziel is een mens. En de ziel van de mens is dat waarmee hij zijn leven vult, dan wel gevuld heeft. Dat waaruit tot vandaag zijn leven bestaat, dat is de ziel. Dat zijn zijn bezigheden, zijn betrokkenheden in de praktijk enzovoort. Zo moeilijker mag dat niet zijn. En wij als kinderen Gods krijgen, maar dit is klassiek evangelisch en waarschijnlijk klassiek christelijk, wij krijgen een andere identiteit. Dat heet ook zo, wij worden wedergeboren. Het zou uitwerken in onze levens, dat heet de behouding of de zaligheid van de ziel. Het verandert een mens. In de eerste plaats inwendig, in zijn levensbeschouwing, wereldbeschouwing. Ik weet nooit wat het verschil tussen die twee is, dus ik noem ze maar allebei. Hè. In zijn beschouwing lijkt me voldoende eigenlijk. En daarna in zijn of haar levenswandel die daaruit voortkomt. Het probleem is dat wij in onze maatschappij het hele mens ook ontleed hebben met zo'n scalpel, weet u wel. En men maakt onderscheid tussen dit en dat en tussen wat de mens is en wat de mens doet. Maar ja, als je daar onderscheid tussen maakt, heb je de mens al gehalveerd, zo niet gevierendeeld. Het zijn dingen die helemaal niet te scheiden zijn, het is één en hetzelfde ding. Als u wat of iemand wil worden, moet u wat gaan doen. Let maar op, mensen die nooit wat doen, die hebben identiteitsproblemen. Wat dat is? Nou, die hebben gebrek aan sociale contacten enzovoort. Daar kun je ook nooit contact mee krijgen met die mensen. Ze zijn niemand. En hoe zou je met niemand kunnen praten? Dat is trouwens een heel klassiek stuk uitgewerkt. Dat is toch van Homerus, geloof ik. Onderdeel van de Ilias, ja. Wie bent u? Niemand. En daarna, niemand heeft mij geslagen, niemand heeft zus en niemand heeft zo. Nou ja, precies. Niemand, sommige mensen zijn niemand en daar kun je mee praten, maar met wie heb je dan gesproken? Met niemand. Zo zit, nee, dat is klassiek hoor. Dat is duizenden jaren oud, dit verhaal wat ik u nu vertel. Maar dat is tot vandaag nog zo. Het is een van de bekende sociale problemen. Mensen hebben niks meer om hun leven mee te vullen, hoeven dat ook niet. Enzovoort. Maar zijn dan ook inderdaad niemand? Nee, of zo klein zijn ze dan wellicht. En voelen zich dus altijd in het nauw gebracht, altijd verongelijkt, altijd bedreigd. Ja, dat zal wel. Als je zo klein bent, dan kan je niet veel verdragen. Ja, je psychiater wil je dat ook wel vertellen, maar dat kost veel meer. Hier is het gewoon gratis. Het is ook genade dat te mogen weten hoor. Gij broeders, vertraag dus niet. Het is de uitdrukking uit de tweede Korinthebrief. Waar wij dat soort uitspraken trouwens ook mogen verwachten. Omdat die Korinthebrieven nou eenmaal geschreven zijn aan volstrekt vleeselijk ingestelde gelovigen. En in 2 Korinthe lezen we de uitdrukking een paar keer, hè. Namelijk in 2 Korinthe 4. Daarom vertragen wij niet. En ook in vers 16 van 2 Korinthe 4. Daarom vertragen wij niet. Ik dacht dat het nog een keer stond, zo uit het hoofd, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Maar de gedachte in deze hoofdstukken, dat wil zeggen 2 Korinthe 3, 4 en 5, is die dat God ons bekwaam gemaakt heeft. Ik heb hem net al even geciteerd, heel snel, uit 2 Korinthe 3, vers 6. Dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van de letter der wet namelijk, maar van de geest des levens, om zo te zeggen. En omdat wij, 4 vers 1, deze bediening hebben, zegt Paulus over zichzelf en over Timotheus, die geacht wordt medeschrijver van de brief te zijn. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, vertragen wij niet. De achterliggende gedachte is dat de Korintiërs liever hadden dat Paulus en Timotheus wel vertraagden, want ze hadden niet zoveel belangstelling voor de prediking van Paulus. En ze hadden geen belangstelling voor de prediking van een opgewekte levende Christus in de hemel als middelaar van een nieuw verbond en als eersteling van een nieuwe schepping en als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is immers vaste spijs naar Bijbelse maatstaven. En die beliefden zijn niet, ze hadden liever het hier en nu. Dat kan je ook zien, hè. Dat zie ik af en toe bij toeval. Zie je dat op televisie, ik tenminste, dat is volstrekt toeval, want er staat er weer zo'n predikant in zijn overhemdje en met een bijbel te zwaaien, en met een enorme zaal vol mensen. En waar gaat het over? Ja, over het leven hier en hoe we dat zouden moeten doen, het praktische leven van alle dag, wat we moeten laten en wat we vooral verplicht moeten doen. Ja, dat is Korinthisch. Maar de Heer komt er niet aan te pas. En voor zover de Heer wel aan te pas komt, heeft men die ook weer een positie op aarde gegeven. Datgeen wat voorbarig is, want dat wacht op zijn wederkomst. Maar het gaat zeker niet over onze hemelse positie als kinderen Gods. Die zullen leven uit de kracht die God ons verleent, enzovoorts. Zo zijn die dingen nou eenmaal, hè. Maar Paulus zegt hier, wij vertragen niet. Dat wil zeggen, hij gaat door met de prediking van zijn boodschap, waarvoor hij verantwoordelijk is. Hetgeen hij ook noemt mijn evangelie bij gelegenheid, of soms ons evangelie. Hoewel de Korintiërs daar niet op zaten te wachten, zegt Paulus, maar wij gaan er gewoon mee door. Wij vertragen niet. Sommigen vertalen het met, wij bezwijken niet. Maar de betekenis lijkt me duidelijk genoeg, hè. Wij verzwakken hier niet in, we gaan er gewoon mee door op volle kracht. Wij vertragen niet. Vers 5 lees ik zomaar van hoofdstuk 4. Want wij prediken niet onszelf. Maar wij prediken Christus Jezus. Enzovoorts. Wij vertragen niet. 4 vers 16. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En je kan je wel richten op die uitwendige mens en al wat daarmee samenhangt. Maar die is aan slijtage en in het algemeen aan het verderf. De mot in de roest heet dat. Onderhevig. Dus het heeft niet zo geweldig veel zin. En daarna zegt hij in deze hoofdstukken dan van 2 Korinthe, zegt hij bovendien, en ieder van ons zal verantwoording moeten afleggen voor de rechterstoel van Christus en niet maar voor de mensen of zo. En dat speelt in de 2e Korinthebrief een belangrijke rol, dat namelijk als het ware de Korintiërs Paulus ter verantwoording riepen. En Paulus zegt, nou ja, dat kan je wel doen, maar mij interesseert dat niet. Wat mij interesseert is dat ik geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus. En let op, dat moeten jullie ook. Er is niks aan te doen. Wij allen moeten geopenbaard worden, dat wil zeggen dat het onvermijdelijk is. We moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ik ben van mening dat als gelovigen in het algemeen zich dat zouden realiseren en de zogenaamde voorgangers of geestelijke leiders, of hoe ze zich tegenwoordig maar mogen noemen, als die zich dat zouden realiseren, dan zag hun werk er heel anders uit. Dat ze namelijk verantwoording moeten afleggen aan de Heer in de toekomst. In wiens dienst zij geacht worden te staan. En dus vertraag niet, dezelfde uitdrukking staat dus, en dan ben ik terug in 2 Thessalonicense 3, vers 13. Gij broeders, vertraagt niet. In dit geval staat er gewoon, vertraagt niet in goed te doen. Ik had het net weggeslagen, maar ik laat het toch even terug naar 2 Korinthe. Waar we eerst die uitdrukking vinden, daarom vertragen wij niet. In ieder geval in hoofdstuk 4, minstens 2 keer. Maar daarna zijn we in 2 Korinthe 5... Vers 10, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, of geschiet is, of was, of wat het maar was, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Het probleem van de religieuze mens in het algemeen en de Calvinistische in het bijzonder, is dat hij wettisch denkt en denkt bij kwaad dat het gaat om overtreding van de wet, zonde in het algemeen. En dat hij denkt bij goed aan gehoorzaamheid aan de wet. Gij zult dit en gij zult dat en als je dat dan doet, dat is goed enzovoorts. En ik moet u zeggen dat die toepassing van termen van goed en kwaad weliswaar niet verkeerd is, maar te denken dat dat de enige toepassing is van de termen, dat is een groot misverstand. Goed en kwaad is niet noodzakelijk niet zondigen en wel zondigen. Dat moet je ook eigenlijk weten, want vroeg of laat komt er iemand bij je en zegt tegen je dat er in de Bijbel staat dat God zegt, ik schep het kwade, waarna men God verantwoordelijk stelt voor de zonde in de wereld. Sterker nog, hij heeft het dan zelf uitgevonden, want er staat, ik schep het kwade. En wat je met zijn uitspraak moet, hij wordt alleen maar gebruikt door diegenen die daarna beweren dat aangezien God het kwade geschapen heeft, moet hij het ook zelf maar zien op te lossen en daar vertrouwen we op en dus komt alles wel goed en wordt iedereen uiteindelijk behouden. Dat is een conclusie. Een zelfbedachte conclusie uit een tekst die men eerst niet begrijpt. Weet je waar die staat? Dat God het kwade schept. Dat is in Jesaja, hoofdstuk 45, vers 7. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Even stoppen. Ik formeer het licht. Nou ja, dat moet nog net kunnen. Welke vorm heeft het licht dan? Nou ja, maar veel te moeilijke vraag. Oké, dan gaan we daar gewoon aan voorbij. Maar het betekent wel dat licht op een of andere wijze vorm heeft. Nou, tamelijk krom, broeder, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Dus, hè. En ik schep de duisternis, die is eigenlijk nog moeilijker. Wij hebben geleerd, dat God licht is. En als God dus wat voortbrengt, wat brengt hij dan voort? Licht. Bovendien hebben wij geleerd, licht is iets, al schijnt het heel moeilijk te zijn om het te meten en te definiëren, te beschrijven, technisch, wetenschappelijk. Maar van duisternis weten wij dat het niets is. Vandaar dat als er niets is, dan is het dus duister. Ik bedoel, je hebt geen elektriciteit nodig om het duister te maken. Je hebt elektriciteit, kracht, energie nodig om licht te maken. Dat is dus wat je maakt. Of schept. Maar duisternis scheppen, ja, dat is technisch onmogelijk dus, om het maar eens eenvoudig te zeggen. Toch staat het er. Zodat opnieuw de vraag is, waar gaat dit eigenlijk over? En het antwoord is, het gaat niet over fysiek licht of fysieke duisternis, want dan kun je die woorden zo niet gebruiken. Maar we kennen beide termen, die immers elkaar tegengestelde zijn, ook in een overdrachtelijke en zelfs in meerdere overdrachtelijke betekenissen, of zo je wilt, toepassingen. En daar gaat het dus over. En dan lees ik eerst maar weer verder. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. In de eerste plaats, daar staan vier werkwoorden. Dat wil zeggen formeren, scheppen, maken en opnieuw scheppen. Vier werkwoorden in min of meer dezelfde betekenis. Zijn hier synoniemen in elk geval. En daarbij wordt tegenover elkaar gesteld licht en duisternis in de eerste zin. En in de tweede zin, in de parallelle zin moet je dan eigenlijk zeggen, heet het vrede en kwaad. Dus daarna tel je deze twee zinnen bij elkaar op. Dit is een zogenaamd synoniem parallelisme. Ja, dat is taal. Ja. Doe maar. Je telt ze bij elkaar op. Er staat dus dat God maakt, ik neem de meest neutrale term nu, God maakt licht, namelijk vrede, enerzijds. En anderzijds, God maakt duisternis, namelijk het kwade. En duisternis wil zeggen dat er wat niet is, of beter nog, dat er niets is. Wat is het dan niet? Het licht. Dan wel de vrede. En wat er voor in de plaats komt, is het niets, namelijk duisternis, maar daarmee het kwade. En je zou moeten begrijpen dat onder het kwade hier niet verstaan wordt de zonde als zodanig, of het zondigen als zodanig, maar er wordt onder verstaan het tegenovergestelde van vrede. Bovendien zou je woordenboekjes moeten nemen, of je concordantie, en het woord kwaad, of kwade, als het over statenvertaling gaat, het kwade. Het kwaad of het kwade, het bijvoeglijk naamwoord. Je zou het eens op moeten zoeken, en dan merk je vanzelf dat het woord heel dikwijls gebruikt wordt voor niet de zonde in het algemeen, zelfs niet de zonde in het bijzonder, maar gewoon voor de beroerde omstandigheden die je liever niet hebt. En daar gaat het hier ook over. En nou heb ik alleen maar heel snel die zinnetjes besproken. Maar u weet, dat heb je ook van mij gehoord, hopelijk, dat woorden eigenlijk helemaal geen betekenis hebben, tenzij ze geplaatst worden in een zin. En vervolgens dat zinnen in zichzelf ook niet eens een betekenis hebben, als ze niet een plaats hebben in een bredere context, in een verhaal namelijk. Kijk, als ik begin te vertellen dat opoe met een jojootje op het balkon aan het spelen was, dan heb je het plaatje opoe speelt met een jojootje op het balkon. Maar als u de rest van het verhaal kende, dan weet u ook dat ze, voordat het verhaal verteld wordt, reeds noodlottig is overleden. Met dank aan, wat is die man? Henk Elsink. Hoe is het met opo? Ja, nou, enzovoort. Dan krijgt die zin ineens een heel andere betekenis in een langer verhaal. En daar gaat het maar om. Hè. Het is natuurlijk een belachelijk voorbeeld, een slecht voorbeeld. Ik ben ook geen pedagoog en geen didacticus, dus vooruit, vergeet hem dan maar. Maar lees nou de context, want dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Waar gaat het hier over in Jesaja 45? Nou ja, je bent in Jesaja en daarna in Jesaja 45. In Jesaja wordt aangekondigd het oordeel dat van Gods wegen over Israël gebracht zal worden. Nee, over 10 en 2 stammen, over heel Israël. Zal namelijk in ballingschap verdwijnen. Maar in hoofdstuk 45, nou eigenlijk vanaf hoofdstuk 40, het zogenaamde tweede deel van Jesaja, wordt aangekondigd dat niettemin de Heer het volk op een of andere wijze toch zou zegenen in messiaanse tijd. En dat hij hen zou terugbrengen uit de ballingschap. En dat hij de Messias zou voortbrengen. De spruiten en wat het allemaal maar was. En een reisje uit de afgehouden tronk van Izi. Nou ja, dat staat al in hoofdstuk 11, maar goed. Maar in het algemeen dat er zegeningen zouden komen. Een nieuw verbond wordt aangekondigd. En terugkeer uit ballingschap. En wat dit vers betekent, dat is helemaal niet moeilijk. Er wordt aangekondigd de komst van ene Kores. Dat is de Messias. Staat erbij. Jesaja 45, vers 1. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde. Messias staat daar dus, hè? Messias. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde. Kores. Dat wordt vertaald met herder. En daarna moet je ook nog vaststellen, want wij kennen de geschiedenis, dat weliswaar die herder gekomen is, die verlossing bracht en het volk zou terugverzamelen. Dat is gewoon Christus. Maar je weet inmiddels ook dat er een figuur verschenen is onder de naam die Cyrus, wat je heel gemakkelijk als Kores kunt uitspreken, onder de CK is en andersom. En die Y van Cyrus, ja, die wordt uitgesproken met een als op door de Comri. Die je schrijft als Kimri. En het wordt uitgesproken als een U. Door alle Duitsers en Denen in elk geval. Meer weet ik niet. Zodra er een Y staat, zeggen zij U. Dus Kores en Cyrus, ja, dat is heus precies hetzelfde. En atheïsten zeggen dan, dus is Jesaja geschreven na de dagen van Cyrus, Kores. Dus na 538 voor onze jaartelling. Want anders kon hij niet weten dat er zo'n Cyrus zou zijn die Israël zou toestemming geven. Althans, de Joden zou toestemming geven om terug te keren naar Jeruzalem enzovoort. Maar ja, dat moet je allemaal vergeten. Wat je moet vasthouden is dat door Jesaja wordt aangekondigd de komst van de Messias, over wie het wel degelijk gaat in dit hoofdstuk. En dat dezezelfde profetie een wat wij noemen voorvervulling gekregen heeft in de dagen van iemand die inderdaad Kores of Cyrus heette. De Persiaan, de Pers, die inderdaad de Joden toestemming gaf om terug te keren naar het land. En daarna kom je zo ongeveer bij vers 7 en dan vraag je af, wat is dan het licht en wat is de duisternis? En het antwoord is, de duisternis is gewoon het oordeel dat van Gods wegen gebracht werd over Israël. Het verdween in de ballingschap en daar had het niks. Dat is duisternis. Daar sprak de Heer ook niet meer met hen. Nou ja, met een enkeling, een enkele profeet. En met een, ik bedoel ook letterlijk een enkeling, eentje eigenlijk maar. En daar bleef het dan ook bij. En het licht, ja, dat heeft van doen met de terugkeer uit de ballingschap. Toen zond de Heer trouwens ook meteen weer profeten enzovoorts. Hè. En als licht betekent iets positiefs, zegeningen, warmte, leven, woord, wijsheid. Nou ja, dat is wat God belooft te zullen geven, nadat eerst die duisternis van Gods wegen, het oordeel dus van Gods wegen over Israël zou gebracht zijn. En in de allerbreedste betekenis, en die toegepast op Kores, maar op Christus, het volk zou in duisternis wandelen, de duisternis van de schaduw des doods, onder de bediening van de wet, dat is een bediening des doods, en in onwetendheid, want het Oudtestamentische tijd heet hoe dan ook toch heus de tijden der onwetendheid. zo wordt het in het Nieuwe Testament alsnog genoemd, in duisternis, dan wel betrekkelijke duisternis, van Gods wegen, maar de Heer zou licht brengen. En toen kwam daar de Heer Jezus Christus. En bij zijn geboorte was er al sprake van een sterrenlicht aan de hemel, bij meerdere gelegenheden trouwens. En daarna sprak hij over zichzelf als: ik ben het licht der wereld. En u en ik die in hem geloven, wandelen nu in het licht. Dat is dat licht. Zegeningen van Gods wegen. Dat wil zeggen, God brengt aan de ene kant een vloek, een oordeel, over Israël. Maar zullen we het meteen nog breder nemen dan? Over de mensheid, duisternis. Maar diezelfde God die die duisternis brengt over de wereld, zal uiteindelijk ook het licht brengen over de wereld. Via de Messias. En daar gaat het over. Het gaat niet over de oorsprong van de zonde in de wereld. Heeft het hele hoofdstuk niks mee van doen. Gaat over totaal andere zaken. En dat zijn dingen die je dan moet weten natuurlijk. Hè. Als het goede een betrekkelijk begrip is, dat wil zeggen als het goede bestaat uit de zegeningen die God geeft, dan bestaat het kwade uit dat God de zegeningen niet geeft. That's it. En nu weer terug dus naar 2 Korinthe 5. Waar dan staat: wij allen moeten geopenbaard worden, vers 10, voor de rechterstoel van Christus, opdat er ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou ja, het goede, en dat blijkt uit het verband van deze hoofdstukken, het goede dat wij doen bestaat uit onze dienst aan de Heer onder het nieuwe verband. Want God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verband. En meer specifiek voor Paulus, in een smaller kader hier, betekent dit, vers 11, volgende vers. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Het is namelijk zo dat Paulus zelf in die specifieke bediening geplaatst is, en dus die specifieke verantwoordelijkheid heeft. En als hij geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus, wordt hij dus ter verantwoording geroepen over die dienst. En hij beschouwt het als iets positiefs, want hij verwacht dan een kroon te ontvangen, schrijft hij in 2 Timotheus 4. Hij verwacht daar loon te ontvangen voor die dienst. En andersom, als hij die dienst niet heeft uitgevoerd, krijgt hij geen loon. En dat is kwaad. En voor iemand die uitsluitend wiskundig kan denken, is dat problematisch. Maar voor alle anderen mogen dat duidelijk zijn. Loonderving, dat is kwaad. En moet als negatief beschouwd worden. Het is wel geen straf. Maar lollig is het niet. En dat is maar waar het over gaat hier. Hè? Dat is waarvoor men beloond zal worden. En het goede is dus de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. En het kwade is dat men dat niet doet en men krijgt daarvoor dan ook geen loon. En daarna komen we alsnog terug in 2 Thessalonicenzen 3. Wij zouden niet vertragen de Heer te dienen onder het nieuwe verbond. Dat was 2 Korinthe. En in 2 Thessalonicenzen, wij zouden niet vertragen het goede te doen. Want zo staat het er. Gij broeders, vertraagt niet in goed te doen. Waarna de vraag is, wat is dat goede dan dat we zouden doen? En ja, dat lijkt me dan duidelijk, hè. De Heer dienen. Niet onder de letter van de wet, maar onder de geest des levens. Of dat wil zeggen, onder de genade. Onder het nieuwe verbond, in de vrijheid waarin wij staan. En inderdaad, in het algemeen, ik zeg het met nadruk, maar toch eigenlijk niet met nadruk. Maar ik zeg het dus wel, in het algemeen, de dienst onder het nieuwe verbond impliceert in de eerste plaats, dat staat bovenaan het lijstje, dat het woord van God zal bewaard en gepredikt worden, bediend zal worden. Daarna haast ik mij te relativeren en te zeggen dat dat niet betekent dat iedereen dat zou doen. En daarna haast ik mij weer te zeggen, maar dat betekent wel dat de hele gemeente op een of andere wijze daarin betrokken zou zijn. Omdat er zoveel meer aan te pas komt, om zo te zeggen, om het een en ander mogelijk te maken. Natuurlijk, het is voor mij makkelijk om voorbeelden uit de praktijk aan te halen, maar ik doe het toch maar niet. En ik haal ze dus maar aan gewoon uit de Bijbel. Ik zeg dan maar gewoon, men leest Handelingen. Handelingen der apostelen gaat in de praktijk over, laten we zeggen, twee apostelen. Van de anderen worden enkele nog meer dan één keer genoemd. Maar dat heb je het ook gehad. Het gaat over maar twee van de apostelen. Dat is Petrus en daarna Paulus. En dat was niet eens één van de twaalfen. Maar je moet eens voor de aardigheid een indexering, maar ik heb het nooit gedaan, maar je moet dus voor de aardigheid een lijstje maken van namen die genoemd worden van mensen die op een of andere wijze in die dienst van Petrus wellicht, maar zeker die van Paulus, betrokken zijn. En sommige daarvan zijn ook sprekers, om zo te zeggen. Hij doet het. Goed, wij waren in vers 13, vertraagd niet in goed te doen. Feitelijk hebben we het daar al eerder over gehad, omdat er sprake was van goede werken. De Heere versterk u in alle goed woord en werk. Dat was in het laatste vers van hoofdstuk 2. En hier, vertraagd niet in goed te doen. En daarna, maar indien iemand ons woord door deze brief niet gehoorzaam is, tekent dien, als u daar niet naar wil horen, tekent dien en vermeng u niet met hem, opdat hij beschaamd worden. Dit is toch enigszins moeilijk. Begrijp je me goed, we hebben eerder gelezen over dat wij ons, vers 6... zouden onttrekken van iedere broeder die ongeregeld wandelt. En ik heb u wat andere schriftplaatsen laten zien waarin woorden van diezelfde strekking staan, zodat het volstrekt legitiem is dat we niet met al onze broeders en zusters omgaan. Maar hier staat niet indien iemand ongeregeld wandelt, maar er staat gewoon indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is. En gehoorzaam zijn wil gewoon zeggen en niet naar wil luisteren. Je zou je daarna namelijk moeten afvragen of dat alleen maar betrekking heeft op hoofdstuk 3. Of misschien ook op hoofdstuk 2, met name het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Wat vermoedelijk het belangrijkste deel van de brief is. Het gedeelte namelijk over hoe dat nou zit met die dag des Heren die immers niet komt, tenzij dat eerst geopenbaard zijn de mensen wetteloos zijn, de zon des derfs enzovoorts. En ja, er staat, indien iemand ons woord door deze brief niet gehoorzaam is, zodat je toch op zijn minst moet veronderstellen dat als iemand niet gelooft wat er hier in dit eerste deel van hoofdstuk 2 gezegd wordt, dan heb je toch al een probleem voor wat betreft de, laten we zeggen, de onderlinge gemeenschap. Als je het zwart-wit neemt, zo letterlijk, zo strak mogelijk als wat er staat, dan staat er dus, als iemand de andere opvattingen op nahoudt dan hier in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 12 beschreven zijn, dan zou je van zo iemand moeten onttrekken. Ik aarzel om het zo te zeggen, maar je zou het toch zo kunnen lezen. Persoonlijk denk ik dat je het waarschijnlijk niet zo zwart-wit moet nemen. Want anders zou je helemaal niemand meer over, zal ik maar zeggen. Maar je kunt rustig zeggen dat de problemen ontstaan als men een andere toekomstverwachting heeft. Dat wil zeggen, als mensen verwachten dat die grote verdrukking al begonnen is of misschien binnenkort aanvangt en wij er dwars doorheen moeten, ja, die hebben toch een andere toekomstverwachting dan wij, die geloven dat voordat het zover is, wij worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht enzovoorts. En dat is een hoogst elementair verschil, omdat het betreft onze levende hoop, uit 1 Petrus 1 vers 3, dan wel onze zalige hoop, uit Titus 2 vers 11. En ik denk dat je dat dan toch op zijn minst moet overwegen. En misschien werkt het andersom. Dat wil zeggen, waar wij vaststellen dat wij uit elkaar groeien als we een verschillende toekomstverwachting hebben, zegt Paulus hier, ja, zo gaat het nou eenmaal. En dat is maar goed ook, want het brengt alleen maar verwarring natuurlijk toch. Ik ben er geen voorstander van op zich. Maar in de praktijk gaan die dingen wel degelijk zo, hè. Ik ben er stellig van overtuigd dat er zo weinig meer gesproken wordt, überhaupt over de wederkomst van Christus, omdat men er niet uitkomt en niet fatsoenlijk de schriften bestudeert daarover. En wat je dan overhoudt is alleen maar verwarring. En dat brengt alleen maar tegenstellingen, verdeeldheid mee, discussies enzovoort, die uitgevochten worden uiteraard op internet. Maar wij worden daar dus toch voor gewaarschuwd, in dit hoofdstuk in ieder geval uitgebreid. Er staat: teken dien en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worden. Dat betekent op zijn minst opdat hij nog eens misschien tot andere gedachten zou komen. Zo staat het elders. Misschien komt iemand nog eens alsnog tot bekering en is iemand alsnog bereid om zich aan het schriftwoord ook uit deze brief te onderwerpen. Maar dat het problemen met zich meebrengt, dat is inderdaad zo. Maar ja, ik blijf het zeggen, men zou op serieuze wijze deze profetieën, dit profetisch woord, moeten bestuderen met betrekking tot de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En ik blijf ook zeggen dat dat niet een moeilijk onderwerp is. Dat meen ik van gans harte. Misschien zit ik in haast, dan moet ik zeggen, ik vind het geen moeilijk onderwerp. Maar ja, ik denk dat het helemaal geen moeilijk onderwerp is. Wanneer men zich houdt aan de instructies, de adviezen van Petrus, die zei, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Met andere woorden, je moet schrift met schrift vergelijken. En de vergelijking die wij maken is altijd op basis van overeenkomende dingen in verschillende schriftplaatsen. En dat maakt het mogelijk om die schriftplaatsen inderdaad naast elkaar te leggen en min of meer gelijktijdig te lezen. Ik heb dat vorig jaar in Woepertaal, dacht ik, gedemonstreerd. Het is makkelijk genoeg. Er zijn heel wat zeer profetische hoofdstukken, dat wil zeggen hoofdstukken die spreken over wat nu nog toekomst is, die allen verwijzen op een of andere wijze naar de 70ste week van Daniël, of althans een deel daarvan. En het is zonder meer herkenbaar. En als je al die schriftgedeelten naast elkaar legt, om zo te zeggen, dan ontstaat daaruit een zeer degelijke constructie, structuur, hoe zeg je dat? Eenvoudiger gezegd, dan ontstaat inderdaad een chronologisch schema met daarin geplaatst achtereenvolgende gebeurtenissen. Dat kun je niet halen uit één enkel hoofdstuk, althans dat wordt heel moeilijk. Maar het is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat men schrift met schrift zal vergelijken en dus serieus werk zal maken van het onderzoek der schriften. En dat is het dan. Ik weet dat het heel hooggegrepen lijkt. En dat het lijkt wel als een wetenschappelijke bezigheid of zo. Maar in de praktijk valt dat heus reuze mee. Maar dan ook bijkomt wat ik eerder gezegd heb. Het is namelijk zo dat niet alleen in onze levenswandel, maar juist en vooral in de eerste plaats bij de bestudering van de schrift, de Heer ons in heel de waarheid zou leiden. Dat hij daarna ook enige leiding geeft of wat ervoor doorgaat in het dagelijks leven, daar ben ik ook van overtuigd, maar het begint inderdaad met die schriften. En dan zeg ik nog iets wat ik hier ook al eens een paar keer gezegd heb. Het betekent niet dat ieder van ons op eigen houtje met een Bijbel open door de Heer geleid wordt om te verstaan al wat geschreven is. Zo werkt het namelijk niet. Althans, dat is niet de norm. De norm is dat de Heer aan de gemeente geeft, sommigen tot en sommigen tot zus en sommigen tot zo, die daarin voorgaan. Daar komt dat woord ook vandaan trouwens. Voorgaan, die dus wijzen. Kortom, hij heeft gegeven leraars, laat ik het maar gewoon zeggen. Zo, want zo zit dat dan toch. En als men daar niet naar wil luisteren, men zich niet wil onderwerpen aan dan wat iemand anders zegt of gevonden heeft of kan laten zien uit de Bijbel, ja, dan houdt het gewoon op. Het is in het algemeen hoogmoed te denken dat je dat in je eentje kunt. En hoogmoed past een gelovige niet. En wie er zo'n standpunt op nahoudt, zo'n hoogmoedige positie in wil nemen, nou ja, die kan het werk van de Heer dus wel vergeten. Dat begint bij onderwerping. En daar blijft het ook bij. En als men dat niet wil, of niet meer wil, dat kan ook nog, dan raakt men vanzelf heel de Bijbel kwijt. Zo simpel is dat. Dat is een heel oud Bijbels gegeven. En meer zeg ik daar nu niet meer over. Kortom, indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken die in vermeng u niet met hem, omdat hij beschaamd worden. En houd hem niet als vijand. Want u kreeg de gelegenheid misschien niet, maar u had kunnen zeggen, maar het gaat toch over broeders en zusters. Dan zeg ik, ja, volgende vers, houd hem niet als vijand, maar vermaand hem als een broeder. En vermaand hem, dat is niet het woord parakaleo, zal ik maar zeggen, maar het is nutetio, nuteteo. Dat betekent letterlijk zoiets als in gedachten brengen, dan wel op het hart drukken. Iemand ergens mee confronteren, iemand. Dat is ook wat wij in gewoon Nederlands buiten de Bijbel om vermanen noemen. Iemand manen, aanmanen. Waar het woord in het Nederlands vandaan komt, weet ik overigens niet. In gedachten zoek ik even naar een uitspraak in de brief aan Timotheus. Dat is een paar bladzijden verder, namelijk in 2 Timotheus 2, vers 24. Waar Paulus dat niet schrijft aan een hele gemeente of aan alle gelovigen, maar dan in het bijzonder aan Timotheus. Timotheus. Hij schrijft hem in 2 Timotheus 2 vers 23. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn. Leuk, hè? Niets geven er een antwoord op. Verwerp de vragen. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen en anders niks. En een dienstknecht des Heren, en dat woordje en aan het begin van het vers heeft kennelijk de functie van namelijk, een verdere uitleg van vers 23, verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, want een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn, houd hem als vriend, lazen wij. Hè? Nee, deze stond, houd hem niet als vijand, maar vermaand hem als een broeder. En hier staat, maar hij moet vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen. De kwaden, dat zijn niet degenen die zondigen, maar dat zijn hier degenen die ontrouw zijn aan het woord, hè? En die er moeilijk over doen. En ruzie zoeken of discussies. Die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of hun God te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Dat wil zeggen, in afwachting van en in de hoop op dat het alsnog eens een keertje weer goed komt, om zo te zeggen. Of dat ook gebeurt, dat weet ik niet. We hebben sterkere uitdrukkingen die zeggen, het is onmogelijk de zulken te vernieuwen tot bekering. Dat is Hebreeën 6. Dus of het werkelijk kan, dat is nog maar de vraag. Maar het antwoord is nee, wij kunnen zo iemand niet terugbrengen, maar het kan door andere omstandigheden of gebeurtenissen, kan zoiets inderdaad gebeuren. Ja, het kan, ja. Dat zij wederom, vers 26, dat zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels. Sommigen sukkelen in slaap, heet dat. En u weet, degene die slapen, die dromen. Maar die leven in een andere wereld. Die zijn zich de realiteit niet bewust, dat heet slapen. Dat ze wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Dat zijn toch heel sterke woorden, maar niettemin, men zou ze verdragen en men zou vriendelijk voor hen zijn. Dat is wat hier staat. En de verkorte versie is dus die van 2 Thessalonicenzen. Teken die, vermeng u niet met hem, opdat hij beschaamd wordt, en houd hem niet als vijand, maar vermaand hem als een broeder. En dat waren ongeveer de laatste woorden van de 2 Thessalonicense brief. Want daarna krijgen we de afscheidswoorden, zoals we die uit vele andere schriftplaatsen eigenlijk ook kennen. Er staat, de Heere nu des vredes zelf, geven u vrede te allen tijd. De Heer in zichzelf is namelijk vrede. Hij is licht, maar ook vrede en hij geeft dus vrede. Hij heet de Heer des vredes. In Efeze heet het, hij is onze vrede. En vrede is in elk geval het tegenovergestelde van verdeeldheid. De Heer des vredes zelf geeft u vrede te alle tijd in allerlei wijze, op alle manieren, betekent dat. En korter is gewoon, de Heer zij met u allen. Is de Heer ook met ons allen? Nou ja, fundamenteel ja, dat is zo. Maar in de praktijk, nou ja, wij kennen allemaal het verhaal van het afgedwaalde schaap, toch? Is de Heer met het afgedwaalde schaap? Hangt er vanaf wat je eronder verstaan wil. De Heer zoekt dat schaap. Maar het is niet de Heer die het afgedwaalde schaap op zijn weg van afdwaling leidt. Dat woord kun je in ieder geval niet gebruiken. Of de Heer met ons is, hangt er vanaf of wij met de Heer zijn. Dat wil zeggen, welke weg wij zelf bewandelen. Zo zit dat nou een keer. De zegeningen die God beloofd heeft voor ons leven als christenen hier op aarde zijn wel degelijk afhankelijk van of wij hem dienen of niet. Ja, ik weet nooit hoe ik dat beter kan zeggen. Maar het is de fundamentele uitspraak natuurlijk. Hè. De enige andere uitspraak die ik zo uit de Bijbel kan citeren is de negatieve kant van het verhaal. Namelijk, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. En dat slaat niet op een oordeel in de toekomst, dat slaat op het heden. Wanneer wij hem niet willen kennen nu, in ons leven van alle dag zal ik maar zeggen, waarom zou hij ons kennen? Waarom zou hij wat voor ons doen? Of hij met ons is, ja, maar wat versta je daaronder? Dat je je dwaalweg bewandelt en je eigen leven leidt en de Heer ergens naast je loopt en daarna kijkt en zijn hoofd schudt, is hij dan met je? Ja, technisch wel. Bovendien bestaat er nog een leer over de alomtegenwoordigheid Gods. Ik vind het een twijfelachtige leer trouwens, want ik heb hem nooit in de Bijbel bevestigd kunnen vinden. Maar in het algemeen wordt dat geloofd, God is alomtegenwoordig, nou dan is hij altijd met ons. Maar de vraag is, doet hij ook wat voor ons? Bekrachtigt hij ons? Ja, dat is maar de vraag. En omdat het de vraag is, vind je het hier als wens van Paulus vermeld. Maar dat het een en ander samenhangt met de dingen die hiervoor beschreven worden, dat lijkt mij duidelijk. Ik bedoel, Corinthiërs, om dan de makkelijke route te nemen, de Corinthiërs die zich op het aardse leven richten, hoefden er niet op te rekenen dat zij aan de Heer iets hadden. Of dat de Heer hen in hun vleeselijke levenswijze zou bekrachtigen of zoiets. Integendeel. Maar als men leeft als dienstknecht van God in dat bewustzijn enzovoort, ja, dan is de Heer met ons en is Hij onze vrede. Dat geeft ons ook vrede. En dus de Heer des vredes. Heb je een pen bij de hand? Schrijf het dan maar op. We vinden hier de Heer des vredes, dat is 2 Thessalonicenzen 3 vers 16. We vinden ook in de Bijbel de weg des vredes. Dat wil zeggen de weg die naar de vrede leidt, in ieder geval. Dat is natuurlijk in Romeinen 3 vers 17. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Romeinen 3 vers 17. Als u mij vraagt, ontleent aan Jesaja 59 vers 8. Weg des vredes. Maar je vindt de weg des vredes ook in Lucas 1 vers 79. Het is dus toch een weg, hè? En die zou je dan toch moeten bewandelen. Wij kennen trouwens ook de zoon des vredes uit Lucas 10 vers 6. Wij kennen ook het evangelie des vredes. De blijde boodschap die ons spreekt van de vrede en die ons die vrede verkondigt. Dat is Efeze 6 vers 15. Wij kennen zelfs bij nader inzien de koning des vredes. Maar dat is de vertaling van de koning van Salem. Uit Hebreeën 7 vers 2. U weet wel, de hoge priester. Melchizedek, koning van Salem. Koning des vredes. Maar het is Christus dus, hè? En dan hebben wij nog de band des vredes. Dat is Efeze 4, vers 3. Dat is een, ja, ik weet niet of je dat een woordspeling mag noemen. Het is eigenlijk een variant op verbond. Dat is ook een band namelijk. Verbond des vredes. En dat is een uitdrukking uit het Oude Testament voor wat wij gewoonlijk noemen het nieuwe verbond. Dat heet verbond des vredes in Ezechiël 34 vers 25. En in Ezechiël 37 vers 26. En eigenlijk al in Numeri 25 vers 12. Maar die zal wel wat toelichting behoeven, maar ik noem het maar. In ieder geval de term staat daar. Mijn verbond des vredes. En de band des vredes was Efeze 4 vers 3. De term wordt zo gebruikt kennelijk om aan te geven dat waar men onder het verbond des vredes leeft, daar is men één omdat men leeft binnen een verband. En dus een band, dat is iets wat ons aan elkaar verbindt. Vandaar dat in Efeze 4 daarna gesproken wordt over eenheid van de geest, eenheid des geestes door de band des vredes, want één geloof, één God, één Heer, één geloof, één doop, en wat het maar was allemaal, hè. Daar staat, dat is dat schriftgedeelte. Dus band des vredes, en dan hebben wij ook nog, vanzelfsprekend, de God des vredes, die in het algemeen genoemd wordt, dat wil zeggen de term wordt zo gebruikt, aan het eind van de verschillende brieven. Hier in 2 Thessalonicenzen eindigt het met de Heer des vredes. Maar de God des vredes vinden wij in Romeinen 15 vers 33. Dat is min of meer afsluiting van de brief. Maar afsluiting van de brief ligt in Romeinen wat gecompliceerd, dus daar ga ik verder niet op in. Maar het is Romeinen 15 vers 33. Romeinen 16, waar de brief opnieuw wordt afgesloten, weer, Romeinen 16 vers 20, de God des vredes. Dan hebben we 2 Korinthe 13 vers 11, de God des vredes. En Filippenzen 4 vers 9. Ook 1 Thessalonicenzen eindigt overigens zo, 1 Thessalonicenzen 5 vers 23... De God des vredes zelf heilige u geheel en al. De God des vredes zelf. 2 Thessalonicenzen eindigt bij de Heer des vredes zelf. En ook nog voor de statistiek Hebreeën 13 vers 20. De God des vredes. En de God des vredes zal met u zijn. En ik voeg er maar aan toe dat je het begrip vrede in de Bijbel in het algemeen ook gewoon kunt lezen als de aanduiding, of een naam zelfs, maar als de aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen. Want zo werkt dat nou eenmaal, hè? De vrede als zodanig. Nou, die Heere des vredes zelf geven u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Wat mogen dan zo zijn dat wij als kinderen gods in de strijd terechtgekomen zijn? Dat is namelijk zo. Niettemin hebben wij vrede met God en dus met onszelf. Nog een keer. Wij hebben vrede met God en dus met onszelf. In het algemeen geldt dat als je geen vrede met jezelf hebt, komt dat omdat je geen vrede met God hebt. Als je niet recht staat tegenover God, sta je ook niet recht tegenover jezelf. Wij als kinderen Gods in ieder geval niet. Wij hebben vrede bij God, maar het punt is dat we daardoor in een positie van strijd zijn terechtgekomen in relatie tot de wereld. En wellicht ook in relatie tot onze oude mens. Nou, officieel is dat zo. Wat je daar in de praktijk van merkt, weet ik niet. Dat is een onderwerp in zich. Maar in principe geldt nog eenmaal dat als je in de wereld leeft, de wereld wordt gekenmerkt door strijd, maar je hoort gewoon in die wereld thuis, dat is die wereld en je moet je er geen probleem over maken. Pas op het moment dat we die wereld rug toekeren en ons melden bij de Heer en in de praktijk toegevoegd worden aan een nieuwe schepping en leven in een positie van vrede met God, dan staan we op voet van oorlog met die wereld. Niet omdat wij zo nodig tegen die wereld moeten strijden, maar omdat de wereld ons haat, heet dat. Dat is Johannes' evangelie, hè. Verbaas u daarover niet, in de wereld u haat. Dat komt omdat gij niet van de wereld zijt, en indien gij van de wereld waart, dan zo zou de wereld het hare lief hebben. Maar juist omdat we ernaast komen te staan en vrede met God hebben, in tegenstelling tot de wereld, bevinden wij ons dus in een positie van strijd. Dat is het front van het rijk van Satan tegenover het rijk van Christus. En daar zijn we in terechtgekomen, feitelijk. Niks om je zorgen over te maken. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Maar niettemin speelt zich af in de arena, heet dat, hè? Nou goed, de Heer des Vredes zelf geeft u vrede te allen tijden. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dat is ook Johannes trouwens. Hetzelfde schriftgedeelte. De Heere zij met u allen. De Heere zij, dat had net zo goed vertaald kunnen worden met de Heere is met u allen. Dat weet u toch, hè? Die aanvoegende wijze heeft men bedacht in de vertaling. Het is gewoon de Heere met u allen. En dan nog nou ja, eigenlijk niet zo'n leuke, maar er staat de groetenis met mijn hand. Van Paulus. Het welk is een teken in iedere zendbrief. Alzo schrijf ik. Dus hij heeft een stukje eigen handschrift erbij gezet. Om zijn eigen woorden in gedachten zie ik die letters staan. Heel groot en beverig. Ja, zo schreef mijn moeder namelijk op hoge leeftijd. Die zag bijna niks meer. En ik ken nog een paar mensen die zo schreven. Want ze kunnen het niet meer zien, dus het wordt heel groot. En u weet hoe dat was, de apostel Paulus was gewoon inmiddels een oude man. En gewoon een lettertjes, dat kan hij niet meer lezen. Dat is heel normaal. En dus schreef iemand anders dat onderschrift. Zo zeggen wij dat. En dat is ook een goed argument. Zo werken die dingen. Hoe weten we zeker dat het van Paulus is? Nou, aan dat eigen onderschrift wat eronder staat. Maar waarom moeten wij zo zeker weten dat het van Paulus is? Nou ja, omdat er anderen waren die... Maar dan ben ik terug in 2 vers 1. Omdat er anderen waren kennelijk die brieven schreven en ondertekenden met de naam van Paulus. En die het gezag van Paulus misbruikten. Daar hebben we het over gehad. Dat komt in onze dagen nog steeds voor onder gelovigen. Ik begrijp niet waarom en ik wil het liever ook maar zo laten. Begrijp die dingen liever niet. Maar dat gebeurt. Dat heet valsheid in geschriften. Maar vooruit er maar weer. Hè. Eigenlijk zijn het duivelse methoden. Maar het gebeurde kennelijk. En vandaar met grote nadruk dat Paulus zegt, let op, dit is van mij, dit heb ik geschreven. En zijn, laten we zeggen, apostolisch gezag hangt daaraan vast. Wij vinden overigens een gelijksoortig onderschrift in 1 Korinthe 16, aan het eind van de brief, vers 21. Maar dat is maar kort. De groetenis met mijn hand van Paulus. Dan komt er natuurlijk nog wat, maar vooruit. Maar dit is ter autorisatie, want zo heet dat, hè, van de brief. Je vindt het ook in Colossense 4, vers 18. De groetenis met mijn hand van Paulus. Precies dezelfde uitdrukking. En dat je dat hier in 2 Thessalonicense 3 vindt, is dus op zich niet merkwaardig. Merkwaardig is dat de man het daar uitgebreider doet. En met grote nadruk zegt, let erop, dit is mijn handschrift, dan weet je zeker van wie dat komt. Het welk is een teken in iedere zendbrief, al zo schrijf ik. En helaas moet je dus concluderen dat in die dagen dus de verwarring al toesloeg. Nog in de dagen van de apostelen. En daarna ook een gebruikelijke ondertekening. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Let op, het begint met de vrede zij met u te alle tijd. Dat is vers 16 en vers 18. De genade zij met u allen. Maar van beide termen roep ik al jaren Van beide termen kan je zeggen dat ze de aanduiding zijn in het algemeen van het nieuwe verbond, omdat het de belangrijke kenmerken, attributen heet dat, zijn van het nieuwe verbond. Het heet namelijk het verbond der genade of het heet het verbond des vredes. En vandaar de combinatie van de termen dikwijls in de aanhef van de brieven, genade zij u en vrede van God onze Vader enzovoorts. En hier vind je beide termen aan het eind van de brief. Je zou eruit moeten besluiten, uit de samenhang ook van dit betrekkelijk korte briefje, dat wil je bewaard worden voor de verwarring, zeker ook met betrekking tot het profetisch woord, dan begint dat eigenlijk met dat men oprecht zou leven in de positie waarin God ons geplaatst heeft. Onder het motto, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, Romeinen 5 vers 1, en wij roemen in de genade waarin wij staan. Ik zei het iets korter dan het daar staat, maar dat is wat het is. Onze positie is die van vrede en genade. Dat wil zeggen, uit wat God ons geeft, daar waar wij in zijn gemeenschap geplaatst zijn en in zijn gemeenschap wandelen. En ik ben ervan overtuigd dat waar wij daar onze plaats innemen, zal diezelfde God, diezelfde Heer ons ook leiden in heel de waarheid en onze ogen openen voor het profetisch woord, voor de schriften, of ook andersom, hij zal ons de schriften openen en onze harten openen voor die schriften, of hoe het nog maar meer in Lucas 24 vermeld wordt, weet u wel, in verband met de Emmausgangers bijvoorbeeld. Dat is wat de Heer zou doen. Dat is zijn werk als hoge priester primair. De hoge priester is verantwoordelijk voor het onderwijs in het woord van God in het algemeen. En als Christus onze hoge priester is, dan onderwijst hij ons daarin. Bovendien, dat onderwijs in de schriften is nodig opdat wij op adequate wijze de Heer zouden kunnen dienen. En als dat te moeilijk is, dan moet u dat beeld voor u nemen van het oud-testamentische priesterschap. De priesters werden geacht de Heer te dienen, maar aan de andere kant, de priesters in het algemeen en de hoge priester in het bijzonder waren verantwoordelijk voor de handhaving van en dus het onderwijs in de schriften. Daar begint het dus mee. En dus, als er zoveel verwarring is met betrekking tot wat de Bijbel leert, dan is dat omdat men in het algemeen zich niet stelt onder de genade en daaruit niet wil leven en niet wil leven vanuit de positie van vrede met God en staand in de genade en dus staande in de vrijheid. En ik kan het makkelijk zeggen, want de geschiedenis bewijst dat, hè? Ik bedoel, ik noem maar wat. Calvinisme wordt gekenmerkt doordat men genade en wet met elkaar vermengd heeft zodanig dat men ze niet aan elkaar kan houden. En in de praktijk houdt men slechts wet over, want zo gaat dat. Maar daar waar men onder wet leeft, heeft men totaal geen notie meer van de wederkomst van Christus. Men gelooft er niet eens meer in. Ik las van de week nog ergens een stukje. Ik meen zelfs in uitdaging, dat ging over de wederkomst en dat soort dingen meer. Ja, dat ging over, er was een soort artikel naar aanleiding van die man, die Amerikaan, die dan gezegd had dat op een bepaalde datum, weet ik veel wat. Maar in dat artikel merkte ik dat de schrijver van het artikel kennelijk zelf het onderscheid niet kende tussen de wederkomst van Christus en de jongste dag. Wat weet je dan over wederkomst van Christus? En als je daar helemaal niets van weet, waarom schrijf je er dan een artikel over? Dus ja, die dingen ontgaan mij volkomen. Soms ben ik helemaal perplex als ik die artikelen lees. Hè, dan, ze weten precies wat er links en rechts gepredikt wordt, maar ze weten niet wat de Bijbel zegt. In ieder geval komt dat niet tot uitdrukking. En ik vind dat tragisch. Maar hoe het komt, laat zich eenvoudig verklaren. Men is religieus, men leeft onder de wet, enzovoorts. En het nieuwe verbond des vredes en der genade kent men niet. En men leest over deze woorden heen. Genade zij u en vrede van God. Of de Heer des vredes zelf geeft u vrede te alle tijd. En de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Maar men heeft geen idee waar het over gaat. Het is trouwens soms komisch om te lezen wat men allemaal bedacht heeft bij de uitspraak. Vrede, laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wat daarover gefilosofeerd is, mensen. Het betekent toch gewoon dat de Heer ons vrede geeft. En dat wij zouden leven in vrede met hem. Er is niks moeilijks aan. Maar de commentatoren zelf kennen gewoonlijk die vrede helemaal niet. Omdat men niet gelooft dat men gerechtvaardigd is. Men weet namelijk niet of men wel uitverkoren is. Maar ja, dat is een leerstelling die men zelf bedacht heeft. Enzovoort. Als je er lang over nadenkt dan, en je vraagt je, hoe komt het dan dat mensen in de Bijbel verdwalen? Ja, daar is er heus uiteindelijk maar één antwoord. Je kunt niet zeggen dat komt omdat de Heer hen daar niet in leidt. Dat zal de Heer toch doen. Je kunt ook niet zeggen ze zijn er te dom voor. Want wij zouden de Heilige Geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En we ontvangen de Geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Wij worden dus geconditioneerd om die dingen wel degelijk te begrijpen. En als het daarna toch niet gebeurt, komt dat omdat we dus zelf onze grenzen gesteld hebben. We zeggen, nou dat wil ik niet. En dat is misschien iets te zwaar uitgedrukt. Maar laat ik dan zeggen, men stelt grenzen en zegt dan niet, dat wil ik niet. Men stelt grenzen en zegt, ik wil dat. Men kiest voor één, voor het één. En dus krijgt men het ander niet. En wil men dat niet. En wat men dan wel kiest, ja, gewoonlijk altijd dingen met betrekking tot het hier en nu. En tot dit aardse leven enzovoort. Maar als je kiest voor het oude, dan geeft de Heer je niet de zegeningen van het nieuwe. Ze liggen wel gereed, maar of je het hebben wil, ja, het hoeft niet, je bent vrij. En je kunt die vrijheid dus inderdaad verkeerd gebruiken. En dat is het nadeel van vrijheid en genade. Aan de andere kant, het voordeel daarvan is dat het voor je klaar ligt. Je hoeft je maar te melden bij de Heer. En die zou je in heel de waarheid leiden, zou je brengen tot kennis van hem en zijn werk. En dat niet alleen, en geef je daarmee ook een plaats daarin. Want onze kennis daarvan alleen al geeft ons een plaats zelf in dat geheel, bepaalt onze identiteit. Dat is fundamenteel zo. En dat het daarna ook in de praktijk van ons leven uitwerkt. En ook dat we ook in de praktijk van ons leven plaats innemen in dat werk des Heren. Ja, dat is de normale consequentie daarvan. En als je het niet wil, hoeft het niet. Maar ik moet u ernstig vermanen. Hoe staat het woord hier? Als een broeder moet ik u ernstig vermanen om dat toch te doen. Dat wil zeggen, trouw te zijn aan de Heer. Je niks aan te trekken van die wereld en de verwarring die daarbij hoort. Wij laten ons door de Heer zelf onderwijzen. En leven daarna uit zijn genade en uit de kracht die hij verleent. Amen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die wij in u gevonden hebben. Rijkdom die wij zwart op wit trouwens vinden in uw profetische woord, dat zeer vast is en waarop wij ook vandaag weer acht mochten geven. Wij danken u dat dat woord licht is en onze harten verlicht, in onze harten schijnt. Opdat het onze zielen zou zalig maken, opdat het ons veranderen zou naar uw beeld, opdat wij het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden, en omdat het ons ook bekwaam maakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. We danken u dan voor dit woord dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. We danken u ook dat we ons aan u en aan dat woord mogen toevertrouwen. In de zekerheid dat waar wij u niet verloochenen, u ook ons niet zult verloochenen. En voor ons zult zorgen als een vader voor zijn kinderen. We danken u daarom voor die zalige hoop die wij mogen hebben. Die we hebben op grond van de uitspraken die u gedaan hebt in het verleden, die we zwart op wit ook onder ogen mogen krijgen. En daarom bevelen we ons bij u aan in het woord uw genade, opdat uw woord, uw genade, uw kracht volbracht mogen worden in onze zwakheid. Want na de mens zijn wij zwak. Maar we danken u dat u ons die kracht verleent die nodig is opdat wij onttrokken zouden worden aan de wereld en aan de eeuw deze wereld. En opdat we zouden leven als uw kinderen, als eerstgeborenen van een nieuwe schepping, als geroepen zonen, geroepen koningen en priesters tot eer van uw naam. En daarom vragen we u, Vader, verheerlijk uw naam in ons op grond van uw belofte. En om Christus wil. Amen.